BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De provinciale statenverkiezingen van 15 maart zijn dit keer extra spannend. Eén, omdat de provincies cruciaal zijn voor de uitvoering van de lastige dossiers waar Rutte 4 voor staat. En twee, omdat we indirect stemmen voor de Eerste Kamer. In BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer praat ik erover. Over dat politieke machtsspel met 5 kopstukken waar weliswaar niet op gestemd kan worden, maar waar de campagne dus wel om draait. Vandaag trap ik deze week af met Meili Vos. Zij is Eerste Kamerlid en lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in die Eerste Kamer. Maar natuurlijk kennen we haar ook van haar tijd als Tweede Kamerlid. Kortom, ja, Meili, je loopt ontzettend lang al mee in politiek Den Haag, landelijk, in die Eerste Kamer. Je bent overal.
Ja, dus, soms noemen ze je dan een fossiel. Maar het fijne is, ik heb ervaring en kan relativeren en ik kan wel zeggen dat ik wel een beetje weet
hoe het
waar
werkt.
Het over gaat en hoe het werkt. Ja.
Nou,
ja.
We hebben een uur om dat allemaal te bespreken. Ik ga natuurlijk straks met je over de campagne-issues praten. Welkom trouwens, fijn dat je daar bent. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen van je weten. En het eerste is, je bent natuurlijk ook sinds kort lid van GroenLinks, omdat jullie partijen gaan samenvoegen na die eerste Kamerverkiezing. Wat was daarin voor jou het allerspannendste om die stap te maken?
Om te besluiten dat we gingen samenwerken, dat was eigenlijk niet zo spannend. Want dat deden we natuurlijk afgelopen jaren al. We stemmen heel ons stemgedrag af. Hè. Wat ga jij doen met de motie? Wat ga jij doen met deze wet? We doen vaak samen de woordvoering bij een bepaalde wet. Dus dat was niet zo spannend. Maar wat ik wel spannend ga vinden, is natuurlijk van hoe voeg je 2 verschillende organisaties, want dat heb je het eigenlijk over, hoe voeg je dat samen? Dus dan krijg je eigenlijk hetzelfde als wat veel ondernemers ook wel eens hebben. Weet je, hoe fuseer je? Hoe zorg je dat een nieuw team gaat samenwerken? En dat zijn eigenlijk dezelfde vragen, denk ik, waar heel veel ondernemers of organisaties ook wel mee te maken hebben. En die is ook gewoon spannend. Ook leuk trouwens.
Leuk en spannend. Ga ik het uitgebreid met je over hebben. Dat doen we in 2e half uur. Maar wat ik ook van je wil weten, het tweede, dat is, je ziet eigenlijk overal in de media wordt er geschreven, het is een gevecht tussen links en rechts. Dat hoor je, dat zie je, dat komt overal, komt dat terug, ook door de posities die de partijen kiezen. En ik vraag me dan af, is dat waar Nederland op zit te wachten? In een tijd dat we echt boordevol crisis zitten.
Nee, Nederland zit te wachten op meer samenwerking. Dat mensen elkaar weer in de ogen kijken. En dat we problemen oplossen. Dat is het belangrijkste. En ja, verschillen worden enorm uitvergroot. En die zijn er natuurlijk ook. En het gaat uiteindelijk wel om de strijd over hoe je dan die problemen wil oplossen. En wij zien wel dat dit kabinet moeite heeft om knopen door te hakken. Dat zie je dus aan het stikstofdossier, maar ook bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. We hadden het er net even over. Hè. Dus bijvoorbeeld dat ZZP'ers nog steeds tegen dezelfde dingen aanlopen als 15 jaar geleden.
Dat was een belangrijk punt en drijfveer waarom je ooit in de politiek bent gestapt.
Zeker.
Ja. Maar hoe kijk je naar dat? Want je bent er natuurlijk zelf ook een onderdeel van. Hè? Dat links tegen rechts en jullie bieden tegen elkaar op, ook in dat opzicht. Hoe kijk je daarnaar?
Want ik kijk er soms wel eens met. Ja. Er is natuurlijk een groot verschil in idealen, een ideologie, een mensbeeld tussen bijvoorbeeld de VVD en de PvdA. De VVD vertrouwt mensen minder dan de PvdA zou willen doen. De VVD heeft een ander idee over belastingen, over de inrichting van de samenleving dan de PvdA. Wij zouden dingen graag wat meer samen willen doen. Zij zijn wat individualistischer. Je moet niet ontkennen dat dat een groot verschil is. Dat is natuurlijk ook de kern van de politiek. Alleen, wij moeten in Nederland natuurlijk wel problemen gaan oplossen. En wat wij nu zien is dat heel veel problemen gewoon niet worden opgelost. Terwijl die oplossing er wel binnen handbereik ligt. En dat baart mij zorgen. En dat je dan vervolgens allerlei valse tegenstellingen ziet, die bijvoorbeeld ook door de partijen aan de rechterkant van de VVD worden opgeworpen.
Mm-hmm.
Dat vind ik helemaal zorgelijk.
Maar jullie doen het zelf ook. Hè? Ik bedoel, de teksten over en weer. Ik bedoel, ik hoor Klaver zeggen dat de VVD wel bezig is met het klimaat, maar vooral het klimaat van de wijnkelder, geloof ik. Hè? Zoiets.
Ja,
zoiets was de tekst. Jullie zijn heel goed in allemaal dat soort teksten.
Ja, ja.
Dus jullie doen er allebei natuurlijk aan mee.
Ja, goed. Ik denk dat de kiezer ook wel snapt dat dat een campagneuitspraak is. Maar daarachter zit ook wel de boodschap. Je moet wat met het klimaat doen. En dat gaat inderdaad breder dan klimaat. In bijvoorbeeld, je hebt mensen die zeggen, dan heeft het gesneeuwd. Nou ja, het klimaat is opgelost. Nee, het is echt een groot probleem. En je moet dat ook wel onder de aandacht weten te brengen. En Ja, dat kan je niet ontkennen dat daar echt wel verschillen zijn. Dus dat je die benadrukt, mm-hmm. ook juist in de verkiezingen.
En dat snap ik, hè? Ik bedoel, die teksten snap ik allemaal. Maar gewoon, je zou denken, ergens moet je natuurlijk van elkaar je afzetten, zodat het duidelijk is, die staat daarvoor en die staat daarvoor. Maar ergens zou je ook hopen dat er iets meer uit klinkt. We gaan het samen doen. Want je zegt, nou ja, eigenlijk het punt is dat we zien dat er heel veel dossiers niet worden opgelost. En dan hoop je in dat samen. Maar ik heb ook naar dat tv-debat zitten kijken. Ik weet niet hoe jij daar. Je stond er zelf niet bij. Maar hoe kijk jij dan naar zo'n
dat vond ik dus echt niet heel erg verheffend. Want dat ging inderdaad om allerlei valse tegenstellingen. Daar werd ik vreselijk door elkaar gepraat. Terwijl wat Nederlanders willen is een bestuur wat gewoon problemen oplost. En met PvdA GroenLinks hebben we natuurlijk wel gewoon een aantal oplossingen ook aangedragen. Bijvoorbeeld het energieplafond, maar ook oplossingen bijvoorbeeld voor mm-hmm. de arbeidsmarkt, voor sociale zekerheid, om armoede op te lossen. En dat staat wel op het spel. Het is niet zo dat wij alleen maar ons kont in de krip gooien. Sterker nog, wij proberen met allerlei oplossingen dit kabinet ook te helpen om de knoop door te hakken. En dat staat
ligt
op het spel.
Het dan alleen maar aan die partijen, helemaal niet aan jullie? Het is ook een beetje een sfeer hoe jullie met elkaar omgaan eigenlijk.
Ik begrijp waar je bedoelt. En ik zag gisteren dat ik naar het debat te kijken. Dacht ik, jongens, dit is ook geen verheffend beeld van hoe politiek daadwerkelijk gaat. Want zeker in de Eerste Kamer laten we elkaar zeker wel uitpraten. Alleen je kunt niet ontkennen dat de oplossingen die wij voorstaan echt groot verschillen met bijvoorbeeld PVV JA21. En de vraag is waar VVD als grote partij, waar ze naar gaan luisteren. En dat verschil kenbaar maken, dat is ook natuurlijk wel de kern van de campagne. Maar je zou willen dat dat uiteindelijk ook wel een oplossing dat er wordt voor gekozen. Maar ja, dat zal toch echt wel na de verkiezingen duidelijk zijn welke oplossing er wordt gekozen.
Deze verkiezingen zijn natuurlijk ook heel erg lastig, omdat we natuurlijk indirect een stem uitbrengen op de Eerste Kamer. Ik bedoel, we kunnen niet op jou stemmen, maar of op een van de andere lijsttrekkers. Maar we weten een beetje hoe dat spel werkt. En daar is een kettingvraag bij. Ja. Want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En afgelopen vrijdag had mijn collega Art Rooiakkers, onze buitenland commentator Bernard Hammelburg te gast. Dat was een week over 1 jaar oorlog in Oekraïne. En Bernard Hammelburg had deze vraag voor jou.
Ja, ik vind dat hele idee van lijsttrekkers onzin. Want wij stemmen helemaal niet op de Eerste Kamer. Dat zijn getrapte verkiezingen. En dat brengt mij wel tot een vraag. Er is nu net na een actie van Eelco Keij, een D66er, met een groep andere mensen, een regel tot stand gekomen, een toevoeging gemaakt aan het systeem. Er is een extra kiescollege voor Nederlanders in het buitenland. Die kunnen dus meestemmen voor de Eerste Kamer. Waarom kunnen jij en ik niet op een kiescollege stemmen in plaats van die ingewikkelde weg via de Provinciale Staten? Dus dat zou ik graag van Meili Vos willen horen.
Ja, kan het anders?
Alles kan anders, maar dit vergt wel een grondwetwijziging. En in Nederland zijn grondwetwijzigingen zijn behoorlijk ingewikkeld. Maar het is een terechte vraag. Kijk, op zich voor de individuele kiezer maakt het niet zoveel uit. Het is ook via dat kiescollege natuurlijk indirect. Hè. Je stemt op zo'n kiescollege en alle grote partijen hebben in ieder geval gezorgd dat Nederlanders in het buitenland daarop kunnen stemmen. Die vervolgens na het over de Provinciale Staten heen direct kunnen stemmen voor de Eerste Kamer. Nu is het zo natuurlijk dat je eigenlijk indirect, dus je brengt eigenlijk 2 stemmen uit voor jouw provincie, hè, voor datgene wat je daar belangrijk vindt. En indirect ook gelijk voor die partij waar je op stemt, zal ook stemmen op diezelfde partij in de Eerste Kamer.
Getrapt.
Maar bijvoorbeeld stel dat je in de provincie iets anders belangrijk vindt dan in de Eerste Kamer, ja, je hebt wel een koppelverkoop. Dus dat is het onhandige aan deze wijze van stemmen die we natuurlijk al jaren hebben. En dat komt allemaal uit.
En elke keer hebben we het weer over, maar we laten
we hebben het weer over. Maar goed. Het voordeel van deze manier van stemmen is dat ook voor de mensen die dus op moeten komen en die moeten gaan stemmen voor de Provinciale Staten, dat ze een extra reden om te stemmen. Dat daardoor de opkomst in ieder geval waarschijnlijk wordt bevorderd, althans volgens politicologen. Er zitten ook wel voordelen aan, maar dat het onhandig is, hè, en dat je en het nadeel bijvoorbeeld vond, stel dat je direct zou stemmen voor de Eerste Kamer, dan krijg je inderdaad de situatie zoals in de Verenigde Staten, dan krijg je zogeheten midterms. In de Verenigde Staten stemmen ze om de 4 jaar voor het congres, hun Tweede Kamer. En om de 4 jaar voor de Senaat, hun Eerste Kamer, als het ware. En dat is om de 2 jaar. Eigenlijk kan een Amerikaanse president maar 2 jaar ongeveer wat doen, want meestal word je gelijk afgerekend bij de senaatsverkiezingen. En dat kan een keuze zijn, en dat gebeurt ook indirect hier ook. Maar dat heeft ook zo zijn nadelen. En ik moet je zeggen, wij als PvdA zijn er nog niet over uit wat we precies van deze vraag van Hammelburg vinden. Ik weet wel dat het, en dat is natuurlijk het mooie van de politiek in Nederland, hier wordt grondig over nagedacht. En een grondwetwijziging, dat zie je ook wel, is ook wel mogelijk.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Meili Vos. Zij is de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid voor de Eerste Kamerverkiezingen. En natuurlijk lid van GroenLinks vanwege die samenvoeging. Laten we eerst nog even de belangrijke campagne-issues bespreken. Want jullie zetten je pijlen ook op een paar dingen. Even los van dat we hebben besproken dat de discussies soms een beetje armoedig zijn. Hoe ze zijn ingericht. Laten we zelf proberen daar iets meer verdieping aan te geven. Als je kijkt wat jullie nou het allerbelangrijkste vinden, wat zou dat dan zijn in die veelheid aan problemen die we eigenlijk hebben in Nederland?
Dat is volgens mij een wonen. Dat iedereen in Nederland normaal kan wonen. En dat heeft te maken met een hele ketting van andere problemen. Maar als je niet betaalbaar kan wonen, wat voor te veel mensen op dit moment het geval is, dan kan je ook niet functioneren. Ik ken bijvoorbeeld mensen in mijn directe omgeving, jonge mensen die al weken, maandenlang van huis naar huis en continu moeten logeren, hun pakken, dan weer bij hun ouders. Je wordt helemaal gek. Op een gegeven moment, iemand die ik coach, die zei op een gegeven moment, ik heb nu een huis en ik merk in één keer dat ik weer kan nadenken. Ik kan weer studeren, ik kan weer werken. De impact
is
van
gewoon
geen
een basis, hè?
Ja, dus dat is gewoon een basis. Niet voor niks dat het in de piramide van Maslow, maar ook in de grondwet staat, dat de regering dient zorg te dragen voor adequate huisvesting voor mensen. En als je dat niet hebt, naast eten, gelukkig hebben de meeste mensen kunnen nog wel een beetje eten, al is het niet altijd gezond omdat het te duur is. Maar als je niet die basis hebt, dan ben je eigenlijk heel veel mensen kunnen gewoon niet meer normaal functioneren.
En laat je dan nog beïnvloeden door nu een laatste meting van Ipsos en INO Research die zeggen eigenlijk klimaat en stikstof zijn voor de kiezers de belangrijkste thema's. Hè? Zij peilen dat dan en dit zijn de twee die echt naar voren komen. Wonen is toch minder belangrijk voor de kiezer blijkbaar.
Ja, maar dat klopt ook. Voor de provincie, want daar gaan natuurlijk deze verkiezingen over, dat zijn ook de relevante onderwerpen waar je als provincie wat mee kan. Dat heeft wel te maken met wonen. Want als je het stikstofprobleem niet oplost, kan je ook weer niet bouwen. Het zijn allemaal regels die we zelf onszelf hebben afgesproken, die ook belangrijk zijn. Want je wilt natuurlijk ook gewoon wonen en dat er een beetje natuur om je heen blijft. Maar dat, dus als je het woonprobleem oplost, dat betekent dat impliceert natuurlijk ook dat je het stikstofprobleem oplost en dat je ook een visie op klimaat hebt. Dus alles heeft ook wel met elkaar te maken.
Nou, sterker nog, ik zag een interview van jou samen met Nanninga van Ja 21 in Trouw. En dan koppel je eigenlijk ook aan het wonen, koppel je eigenlijk ook, of tenminste, het wordt een beetje een discussie tussen jullie, dan zo kan ik het beter zeggen, dat je daar ook de asielopvang aan koppelt.
Nee, die koppel ik niet, dat koppelt Nanninga. Dat vind ik dus echt, dat is typisch zo'n valse tegenstelling die het debat echt verziekt. En die eigenlijk zorgt dat we het echte probleem, namelijk dat we gewoon te weinig huizen hebben, dat er te weinig gebouwd is, dat we het stikstofprobleem niet opgelost hebben, dat het daarom gaat. Hè. Dus die asielproblematiek, dat vind ik echt wel kwalijk aan het debat. Wat PVV en Ja 21 en ook Forum doen. Zij pakken asielzoekers die gewoon ook een dak boven hun hoofd hebben als grote zondebok. En impliceren dat als we dat probleem opgelost hebben, dat dan alle problemen opgelost zijn. Dat is niet zo. Je moet meer bouwen en je kan pas meer bouwen als je het stikstofprobleem hebt opgelost. En dat zijn dus de echt grote problemen waar Nederland voor staat en waarvoor je moet samenwerken, waar ook wij graag willen samenwerken met het kabinet om het echt op te lossen. En niet met die schijnoplossingen door alle schuld te schuiven op asielzoekers.
Ja, en dat zag je inderdaad gebeuren ook in dat televisiedebat, hè, waar we gisteren naar hebben zitten kijken. Jij en ik in ieder geval. Ik weet niet of er heel veel mensen nou uiteindelijk
nagekeken. Het was lekker weer.
Ja, precies. maar goed, in ieder geval, die asielwet is natuurlijk wel nog steeds heel spannend. Ook voor die provincies. En dat heeft te maken met die aanstaande spreidingswet die daar aankomt. Ja. Gaat dat nou goed komen, denk je, met die provincie? Want er zit een enorme weerstand en een enorme spanning op om dat te gaan realiseren. Ook vanuit de weerstand, vanuit de samenleving.
Ja, het moet goed komen. Want we zitten hier met z'n allen in Nederland en we wonen met z'n allen in de provincie. En we hebben allemaal, maar we hebben allemaal een beetje ook wel te maken met dezelfde problemen. Misschien een huis waar je uit wil, de natuur, een boer heeft ook dezelfde problemen. Er moeten eruit komen. En ik geloof ook wel dat het kan. Maar dan betekent wel dat er partijen in het bestuur komen die ook daadwerkelijk willen en durven na te denken over de problemen. Eigenlijk, gisteren was er ook een interview met Remkes in volgens mij het NRC. En die zeiden, we hebben gewoon veel te veel lopen zenden. Hè, wat je gisteren ook zag in dat debat. En we moeten luisteren. Als ik luister naar mensen in de buurt, of als je luistert naar bijvoorbeeld boeren die echt wel gewoon normaal willen boeren, dan zitten daar vaak oplossingen van problemen in die je helemaal niet vanuit Den Haag kan verzinnen. Mm-hmm. En dat luisteren. Ik denk dat dat wel de agenda moet zijn voor de komende jaren en ook voor de provincies. En dan blijken er gewoon veel meer dingen te kunnen. Alleen stom staan er regels in de weg. Regels die gebaseerd zijn op wantrouwen. En dat wantrouwen, nou, dat vind ik wel iets wat de afgelopen, eigenlijk zolang als ik in de politiek zit, merk ik dat wantrouwen de kern is achter heel veel regels. Heel veel regels in de zorg. Waardoor dus mensen die in de zorg proberen te werken alleen maar met aan het verantwoorden zijn wat ze gedaan hebben per vijf minuten. Dat zie je in het onderwijs, in de kinderopvang. Waardoor het ook niet meer leuk is om in de kinderopvang te werken. Dat zie je nu met de afhandeling van de schade in Groningen. Bij de oplossing van het probleem van de slachtoffers van de kindertoeslag. Wantrouwen. Ja. Waardoor je dus 70% tijd bent aan regeltjes. En dat wantrouwen, daar moeten we eens een keertje vanaf.
Ja, en dan loop jij, dit vind ik fascinerend, want jij loopt al zo lang mee. En ook jouw eigen partij is erdoor. Zelfs Lodewijk Asscher is uiteindelijk opgestapt vanwege die hele toeslagenaffaire. Dus jullie zijn er zelf ook als partij. Jij ook, je bent er onderdeel.
Ja, maar het grote verschil is dat wij ervan geleerd hebben. En dat Lodewijk Asscher wel is opgestapt en ook echt tegen zichzelf gezegd, ik kan hier niet mee leven. En dat vind ik, ik vond dat heel moeilijk dat hij opgestapt is, maar het is wel, dat is wel iemand, en dat is ook de PvdA, die geleerd heeft van die tijd van die kinderopvangtoeslag. Dat daar dus wantrouwen, wat ja ook wel een beetje dat VVD-denk is, iedereen voor zichzelf, iedereen is een calculerende burger, dat is niet zo. 99% van de burgers is helemaal niet slecht of bezig de boel te flessen. Die maken wel eens een foutje. En dat we dus door schade en schande hebben moeten leren dat een foutje dat je niet gelijk hoeft af te straffen met de meest vreselijke boetes, dat is een les die wij wel geleerd hebben.
En als je dan die les leert en je gaat het nu heel concreet op jullie belangrijkste onderwerp zetten, wonen. Hè? Ja. Want dat zeg je, dat is eigenlijk toch het allerbelangrijkste en heel veel dingen hangen daar dan aan vast. Als de PvdA samen met GroenLinks het voor het zeggen zal hebben, wat gaan we daar dan van merken, heel concreet?
Dan ga je van merken, eindelijk een keertje die andere bestuurscultuur, mag ik hopen. Namelijk dat wij wel uitgaan van het goede in de mensen. En dat we misschien heel veel regels loslaten. Dat we dus bijvoorbeeld gemeenschappen, boeren in dorpen, dat we die gewoon eens eventjes hun eigen oplossingen laten vinden. Dan ga je van merken dat we ook in de zorgregels gaan schrappen. Dan ga je van merken dat we in het onderwijs ook gewoon een docenten gewoon laten doen wat ze goed kunnen. En dan hopelijk ga ik merken dat we veel minder bureautjes nodig hebben die bijvoorbeeld ZZP'ers in het onderwijs regelen of ZZP'ers in de zorg, omdat het weer fijn is om te werken in de zorg.
Mm-hmm. En dan zegt de VVD van uiteindelijk gaan we terug naar de tijd van Joop den Uyl en er komen gewoon heel veel belastingen bij als jullie het voor het zeggen.
Nou ja, die mythe is al zo vaak debunked door ook zijn collega's ter rechterzijde. Dat is niet zo. Rutte heeft natuurlijk heel veel geld uitgegeven. Nou, dat is op zich is helemaal niet slecht, want soms moet je gewoon wat meer spenderen. Maar Den Uyl, en zeker met zijn ministersploeg, die hebben helemaal niet zoveel geld uitgegeven. Het was dat, hè, dus dat waar Rutte en zijn goede vriend Jort Kelder vaak naar kijken, Sinterklaas bestaat niet, dat debatje wat hij ooit Den Uyl met Wiegel had, dat blijven ze herpompen, maar het is natuurlijk een leugen. En het kabinet Den Uyl was inderdaad een doorbraakkabinet. Er is heel erg veel gebeurd in dat kabinet.
Maar we hebben er ook heel veel zorgen van gehad. Hè. Er zijn hele goede dingen gebeurd, ook voor Nederland. Maar we hebben ook heel veel zorgen er uiteindelijk van gehad. Omdat we gewoon te veel geld hebben uitgegeven aan bepaalde dingen. En we moesten wel daarna ook gaan bezuinigen, toch? Dus het is niet alleen
nou,
maar
het was vooral het kabinet Den Acht. Nou, het was ook de tijd van de gasbel. Mm-hmm. We hebben toen op een gegeven moment werd duidelijk dat we op een ontzettende berg met geld zaten. En toen is ook de verzorgingsstaat, de welvaartsstaat is uitgebreid. En dat je continu beleid moet bijstellen en soms is er iets besluit wat achteraf blijkt, dat is van alle tijden, van elk kabinet. Maar ik bestrijd echt dat het kabinet Den Uyl zo'n ontzettende big spender was. Dat waren toch echt de kabinetten daarna.
Uiteindelijk is het natuurlijk wel een ideeënstrijd. Dat zegt Klaver ook tegen het grote geld, het kapitalisme, het bedrijfsleven. Aan de ene kant en aan de andere kant de burger die het moeilijk heeft en die kwetsbaar is. Deel je zijn opvatting?
Zeker. He, dus dat rendementsdenken dat ook echt komt uit VVD-kringen. Dus dat alles tot de max moet efficiënt moet zijn. Dat je de publieke dienst tot het pot kan afschrapen. En dan verwacht dat iedereen dan maar even nog harder gaat werken. Dat is niet zo. Je hebt te maken met mensen. En je haalt heel veel innovativiteit kwijt. Heel veel lol in het werk. Heel veel smeerolie die een organisatie, die een bedrijf nodig heeft, als je alles tot helemaal het maximale uitkleedt. En dat is, Nou, waar ik het net over had, ook dat gecombineerd met dat wantrouwen in mensen, dat maakt eigenlijk dat publieke diensten niet meer werken zoals ze zouden moeten doen. Dat jij continu je kind niet naar de kinderopvang kan brengen, omdat het weer eens gesloten is, omdat er weer eens iets niet werkt. En daar moeten we van af. En daar heeft Klaar voor, maar dat is ook onze analyse, helemaal gelijk. En dat rendementsdenken, dat maakt het eigenlijk. En volgens mij iedereen die een bedrijf heeft gehad, die weet het wel. Als je tot de max wil bezuinigen, dan bezuinig je de kern van je organisatie weg.
Morgen dan praat ik daar zeker ook over met VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Edith Schippers. Kijken hoe zij daar naar kijkt. Abonneer je vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je het niks mist. En straks praat ik uiteraard verder met lijsttrekker voor de PvdA bij de Eerste Kamerverkiezingen, Meili Vos. En dan praten we verder over dat linkse machtsblok PvdA GroenLinks. Hoe die samenvoeging, hoe spannend dat gaat zijn. Hè, want dat benoemde je net al. En ook die strijd ten opzichte van die rechtse partijen. En hoe jij dan ook het bedrijfsleven nog wel tevreden gaat stellen. Blijf luisteren.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 lijsttrekkers voor de Eerste Kamer vanwege de aanstaande provinciale statenverkiezingen, waarbij we indirect een stem op die Eerste Kamer uitbrengen. Later deze week praat ik nog met Nico Kofferman. Hij is lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren, ook bij die Eerste Kamerverkiezingen. Mijn gast vandaag is Meili Vos, Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en lijsttrekker voor die partij bij de Eerste Kamerverkiezingen en natuurlijk ook lid van GroenLinks sinds kort vanwege die samenwerking. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Die samenvoeging en hoe spannend dat is tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks en het machtsspel rond de Eerste Kamer, wat we nu ook zien voltrekken. De kabinetten Rutte zoeken al jaren toenadering tot de Partij van de Arbeid en GroenLinks, omdat de coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Nou, als we op alle peilingen moeten afgaan, is altijd een beetje risicovol, want dat kan natuurlijk toch het heeft met opkomst te maken. Maar ja, eigenlijk zeggen ook de onderzoeksbureaus van dat kabinet gaat uiteindelijk die meerderheid ook niet krijgen in de Eerste Kamer. Hoeveel meer macht gaan jullie krijgen, denk je?
Ik denk nog meer macht. We hebben nu natuurlijk al een redelijke macht, omdat we samen 14 zetels hebben. En dat is dat helpt natuurlijk het kabinet, wat op dit moment 32 zetels in de Eerste Kamer heeft. En je hebt er 38 nodig, wil je ook een meerderheid in de Eerste Kamer hebben. En Rutte heeft natuurlijk nooit met zijn kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer gehad. Maar ik denk wel dat wij nog meer impact zullen hebben. Zeker omdat we dat samenvoegen. Dus je kunt ons ook niet. Hè, er zijn wel eens in het begin pogingen geweest om ons uit elkaar te spelen. Dat is niet gelukt. En dan nog met onze 6 en met de 8 van GroenLinks had je nog een meerderheid kunnen krijgen. Dus dat, wij staan open. We hebben ook al vanaf het begin gezegd, ook toen wij bij de vorige formatie in 2021 eruit werden geknikkerd door de VVD en CDA, hebben we gezegd, nou, we zijn heel teleurgesteld. Maar voor constructieve oplossingen die de samenleving verder helpen, staan wij natuurlijk open.
Ja, en er zijn ook wat voorbeelden geweest, ja, waarbij jullie dat ook voor elkaar hebben gekregen.
Ja, en dat blijft ook zo. En ik denk dat het extra relevant is, ook gezien de grote problemen die gewoon opgelost moeten worden de komende jaren. En dan kan je beter zaken doen met een grote constructieve partij links van het midden, denk ik, dan met een van de kleine partijen op de rechterzijde.
Toch kan je je ook afvragen, is die Eerste Kamer niet gewoon veel te politiek geworden? Hè? Want uiteindelijk wordt daar ook, dat is ook waarom wij nu zo'n Big Five van de lijsttrekkers maken, terwijl eigenlijk die verkiezingen aan zich daar niet over gaan, want het gaat over de provinciale staten. En het was juist ook heel goed dat die Eerste Kamer niet politiek was. En die wordt steeds politieker.
Nou ja, goed, hij is altijd al politiek geweest. Want ook in de tijd dat het kabinet nog wel automatisch meerderheden had in de Eerste Kamer, toen stemden de fracties van de coalitie dan altijd automatisch ook voor de voorstellen. Dat behouden ze een paar nachten van Wiegel en een paar nachten van Fontijn. Dus de Eerste Kamer heeft altijd ongeveer hetzelfde gevolgd als de coalitie. En dat nu, eigenlijk de afgelopen 10 jaar dat niet is, en dat het kabinet alternatieve meerderheden moet zoeken, dat is op zich volgens heel veel politicologen helemaal niet zo erg. Omdat het natuurlijk goed is dat je uiteindelijk besluiten neemt die op een hele grote meerderheid kunnen steunen. Niet op de helft plus één. Mm-hmm.
Maar we zitten ook in een tijd waar we van crisis naar crisis rennen. En dan heb je gewoon baat bij snelle besluitvorming. En je ziet natuurlijk ook wel dat dossiers nog meer vertragen. Omdat dus die kaart wordt gespeeld om die steun in de Eerste Kamer te krijgen.
Nou, daar komt niet per se vertraging van. Hè. Dus wij als Eerste Kamer kunnen wij behoorlijk snel wetten behandelen. En dat doen we ook vaak op vlak voor recessen. Dan zitten we tot diep in de nacht, helpen we gewoon om snel over een wet te kunnen spreken en debatteren en stemmen. Nee, dat ligt niet aan de Eerste Kamer. Dat ligt aan een soort verlammende angst voor wat ik nu zie rechts. Als het gaat om de problemen die we nu hebben, bijvoorbeeld met de spreidingswet, stikstof, maar ook op de arbeidsmarkt. En dus daar gebeuren gewoon heel veel dingen niet, omdat iedereen een beetje naar het plafond zit te staren.
En wat ik dus zo ontzettend spannend vind daarin. Ik heb hiervoor de Big Five gemaakt van het kapitalisme. Mm-hmm. Hele interessante week om te maken. Want dan kom je er gewoon achter dat we ook allemaal wel aanvoelen. En volgens mij refereer je nu ook aan dat punt dat we uiteindelijk iets moeten veranderen. Dus dat winstmaximalisatie. We zijn natuurlijk ook BNR. We hebben veel ondernemers, grote bedrijven die ook naar ons luisteren. Dat heeft ons heel ver gebracht. Maar dat gaat misschien nu, vinden toch wel veel gasten te ver. En dat waren allemaal verschillende gasten van verschillende perspectieven. Maar hoe je dat dan vervolgens oplost, dat is heel erg complex. Want je moet ook zorgen dat de kracht van het kapitalisme niet overboord wordt gegooid.
Ja, de kracht van het kapitalisme is natuurlijk innovatie. Dat er dus ondernemers allemaal mensen opstaan met ideeën en vervolgens de vrijheid hebben om dat uit te vogelen.
Economische groei.
Dat is economische groei en dat is innovatie en dat heb je nodig. Maar een van de zwakke kanten van het kapitalisme is vervolgens inderdaad moet alles vastgelegd worden in regels. En krijg je inderdaad dat wantrouwen en moet alles vastgelegd worden in KPI'tjes en dergelijke. En ben je op een gegeven moment als ondernemer, ook als werknemer, de helft van je tijd soms meer bezig om KPI'tjes vast te leggen. Om heel efficiënt te werken, 5 minuten registratie. Dat zie je op alle domeinen. En dat is ook heel erg de afgelopen jaar in het publieke domein geslopen.
Ja, en de ambtenaren lopen daar natuurlijk ook
Lopen daar vast, lopen dus ook weg. Omdat ze op die manier niet meer hun beroepseer kunnen krijgen. Dat zie je in de zorg. Vervolgens moeten we heel duur ZZP'ers inhuren. En zitten we dus allerlei uitzendbureaus te betalen. Veel te veel geld, ook in het onderwijs. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet efficiënt is. Dus dat deel van het kapitalisme heeft ontzettend in zijn eigen staat gebeten. Dat rendementsdenken, dat efficiëntiedenken. Dat is heel erg VVD-denken. En daar komen dus nu
van. Een campagne, hè?
Ja, maar goed, dat is ook wel waar Edith Schippers ook groot mee geworden is. Dat is natuurlijk ook wel de kern van veel delen van de zorg, waar dus heel veel zorgmedewerkers nu echt tegenaan lopen. Van ja, maar zo heb ik nooit bedacht dat ik mijn werk ging invullen. Met alleen maar die minutenregistratie voor, omdat we elkaar wantrouwen. En misschien zit de oplossing daar ook wel erg. Nou, die oplossing zit sowieso altijd bij mensen. En ik vergelijk dat altijd met als je probeert van bovenaf systemen helemaal te gaan bedenken, dan zie je allerlei zaken niet die bijvoorbeeld zorgen voor groei. Dat beste vergelijking is eigenlijk met bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Dan heb je misschien een paar vervelende kevertjes weggehaald, maar je hebt ook de wormpjes, de bijtjes, de bloemetjes weggehaald. En dat systeemdenken, dat top-down denken over we hebben hier een oplossing en dan zie je dus niet waar eigenlijk de kracht van je organisatie lag. Nou, dat deel van het kapitalisme, dat moeten we echt kwijt. Omdat we dus daar mensen geen recht mee doen. Dat doen we kleine ondernemers geen recht mee. Doen we innovatie geen recht mee. En zien we een heleboel oplossingen die mensen zelf verzinnen in dorpen, in buurthuizen. Ik weet niet of je afgelopen week dat Volkskrant-artikel gelezen, de voorpagina, over zo'n klein dorpje die helemaal door de regels ongeveer helemaal opgeslokt wordt. En dat mensen die met elkaar spreken toch tegen het systeem in zorgen dat dorp nog leefbaar is. Maar het is ondanks de regels. Dat is niet dankzij de regels.
En daar moet echt een verandering komen, vinden jullie. En ik denk dat, daar zijn jullie het wel over eens, hè? PvdA en GroenLinks.
Ja, daar kunnen wij elkaar heel goed in vinden. Want we praten natuurlijk al heel lang met elkaar. Er zijn zoveel zaken waarin we merken dat we hetzelfde mensbeeld hebben. En hetzelfde wereldbeeld. En bijvoorbeeld klimaatrechtvaardigheid is ook gewoon sociale rechtvaardigheid. Het zijn altijd mensen met de kleinste portemonnee die het meeste last hebben van klimaatverandering of van hoge energieprijzen.
En nu komen we dan bij het spannende gedeelte, want zo begon ons gesprek, dat je het echt best wel spannend vindt hoe die verdere samenvoeging gaat. Welke hobbels verwacht je? Of waar zit die spanning voor jou?
Hobbels weet ik niet. Ik denk inderdaad dat het wel lijkt op wat ik net ook al zei. Hè. Bij iedereen die wel eens een organisatie heeft geprobeerd te veranderen of samen te voegen, dat je dan erachter komt, oh, dit was eigenlijk onze cultuur. Goh, jullie doen eigenlijk alles zo. Wat is dan het beste? Dat je dan misschien gaat krijgen van, ja, maar toch een beetje groepsgevoel. Dat zijn denk ik de bekende hobbels, maar daar zijn we heel erg bewust mee bezig met wat we tegen. We zijn ook heel erg aan het luisteren naar andere mensen. Hoe hebben jullie dat nou gedaan? Kunnen we leren van jullie fouten? We beginnen ook om die fracties eerst eens direct na de provinciale statenverkiezingen gaan we echt ook met z'n allen zitten van, nou, hoe zouden wij nou met z'n allen willen werken? Hoe gaan we bijvoorbeeld de portefeuilles verdelen? En waarschijnlijk, hopelijk, hebben we dan een grote fractie waardoor we echt specialismes kunnen maken. Dat mensen echt helemaal totaal gewoon expert kunnen gaan worden op een bepaald terrein, nou, dat zijn ze vaak al. Want nu met een kleine fractie, dat zie je natuurlijk in de Tweede Kamer ook, moeten mensen misschien wel 4 grote beleidsterreinen omvatten. Mm-hmm. Met een enorm aantal ambtenaren die ze moeten controleren. Hoe groter je bent, hoe beter je je werk kan doen. Nou, en dat betekent dus dat we een hele goede portefeuilleverdeling maken die past bij wat mensen weten, hun ervaring, wat ze kunnen en hun ambities.
Maar dat is natuurlijk spannend, dat verdelen. Want ja, dan ga je natuurlijk toch je voelt je nog PvdA natuurlijk, weet je wel. Dus je wil bepaalde.
Ja, maar dus onze kandidaatstellingscommissies hebben ook al wel een beetje rekening gehouden met het inweven. Dus wij hebben bijvoorbeeld het specialisme financiën. Hebben we gewoon gezorgd dat dat gewoon op goede plekken staat. Bij GroenLinks hebben ze natuurlijk we hebben 2 juristen die hoog staan. Omdat we ons echt zorgen maken over de rechtsstaat. Nou, dan kunnen we niet genoeg juristen hebben. Dat zijn toevallig ook 2 juristen, Jeroen Recour en Gala Veldhoen, die elkaar ook ontzettend goed kunnen vinden. En die ook van elkaar gewoon precies weten waar hun specialismes en hang-up zitten. Dus ik weet wat we tegen kunnen gaan komen. Ik heb het idee dat we daar bewuster dan ooit mee aan de gang gaan.
Een opiniestuk in de Volkskrant die benoemde eigenlijk het onderscheid tussen de 2 partijen is geen kwestie van politieke overtuiging, maar van politieke mentaliteit. Terechtpunt. En daarmee werd verwezen eigenlijk dat het verschil ook tussen jullie partijen is dat de PvdA bereid was tot compromissen en GroenLinks niet. Zoals bijvoorbeeld met de asielproblematiek, maar ook met de sociaal-economische koers. En dat GroenLinks daar echt schande van heeft gesproken.
Ja.
Dat is echt wel het DNA-verschil tussen jullie 2.
En dat is ook precies de reden waarom we willen samenwerken. Omdat wij natuurlijk als linkse partij willen we nu eindelijk eens een keertje de grootste worden en eens een keertje de premier leveren. En dat betekent dat GroenLinks misschien moet leren om af en toe daar wel een compromis. En wij soms denken van oké, maar daar staat terecht een piketpaal. Dus we proberen juist dat verschil mentaliteit, daar proberen we samen beter van te worden.
Maar dat is wel natuurlijk het spanningsveld dat je gaat zien. En je ziet ook dat niet iedereen nog helemaal te spreken is, ook van jullie leden, over de samenvoeging.
Nou, met 80% consequent de afgelopen paar jaar op congres, 80% van onze beide partijen stemt, ga meer samenwerken, ga dit doen, ga het uitzoeken. Dus zeker, en we hebben ook een aantal leden, en daar moet je goed naar luisteren. Want vaak zijn de critici op de zijlijn, die hebben soms gewoon gelijk. En als je daar niet naar luistert, dat is een hele grote fout. Dus wat de komende maanden en ook jaren wordt van onderop, en deze beweging is ook van onderop gekomen, wordt gekeken van ja, maar hoe dan? Waar zitten de verschillen? Waar moeten we ons op inzetten? En ook voor allerlei hele kleine dingetjes die misschien te maken hebben met posities, daar moet ook ruimte voor zijn.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Later deze week zal ik nog spreken met Theo Bovens. Hij is lijsttrekker voor het CDA bij de Eerste Kamerverkiezingen. En hoe zij een positie proberen te pakken tussen de linkse partijen aan de ene kant en de VVD aan de andere kant. Het gaat nog niet zo goed met die partij. Mijn gast vandaag is Meili Vos, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid bij de Eerste Kamerverkiezingen en lid van GroenLinks vanwege die samenvoeging. En het gaat wel goed, hè? Het ziet er wel goed uit.
Ja, het ziet er goed uit. Ik bedoel, de zon schijnt voor ons.
Ja, ja, wel geloof ik in de laatste peiling 3 zetels weer ingeleverd.
Ja, er zijn zo verschillende peilingen, maar ik kijk altijd een beetje dom en ik probeer mezelf niet heel erg af te laten leiden, maar als het goed gaat in de peilingen, merk ik, dan laat ik dat wel op mijn gemoed werken. Ik ben heel blij van.
Ja, het is echt wel betere tijden voor jullie. Zou je de fractie willen leiden straks bij die samenvoeging? Lijkt dat je leuk?
Het lijkt me leuk. Het lijkt Paul ook leuk. En kijk, dat is de vraag die iedereen stelt van wie van jullie wordt fractievoorzitter.
Ja, soms dan denk ik ook van jullie weten het nog niet.
Nee, maar in de Eerste Kamer al helemaal ben je natuurlijk gewoon primus inter pares. Dus het is een heel andere positie dan wanneer je bijvoorbeeld fractievoorzitter in de Tweede Kamer bent. Want dan ben je vaak ook partijleider. Dus bij ons is het meer dat je dan in het allerergste geval als een keertje een knoop moet doorhakken. Je hebt gewoon andere functies, maar je bent eerst onder de gelijken en met nadruk op gelijken. Dus het is niet een heel prestigieuze functie of zo waar je per se. En nu ben ik sowieso al. Ik hou wel van mijn werk hoor, maar ik hoef niet meer per se de baas te worden van alles. En dat heeft Paul natuurlijk ook. Dus dat is ook gewoon een heel leuk. We hebben er vaak over van wat is dan de beste manier om te besluiten? En we weten allebei van wat we ook gaan besluiten, we gaan elkaar heel erg aardig erover vinden.
Ja, dit gaat geen felle strijd of discussiepunt worden.
Nee. Dus er is heel veel te doen. En het voordeel van geen fractievoorzitter zijn is bijvoorbeeld dat je dan wel ook weer even de inhoud die ik ontzettend leuk vind. Dat gaat bijvoorbeeld over sociale zekerheid en arbeid. Dat is natuurlijk iets wat mij altijd boeit. Dat ik daar dan weer meer tijd voor heb. Maar fractievoorzitter zijn is ook heel leuk. Dus
laat je het van de uitslag afhangen.
Ja, kan ook. Ja.
Dat je gewoon kijkt van
bijvoorbeeld wie de grootste is, die wordt dan fractievoorzitter. En het is soms ook corvée, het is niet altijd een pretje.
Nee, precies.
Want staat er op een gegeven moment als echt shit hits the fan, dan moet je natuurlijk wel een aantal dingen gaan doen. Dus we kijken gewoon even.
Ja. Ja. Die shit hits the fan, dat maakte jij ook mee. Hè? Laatst had je een tweet die dan helemaal uit verband werd gerukt. Je moet erom lachen. Je bedankte Poetin voor een inzicht. En bam, je kreeg iedereen.
Ironieteken was, ja.
Doet dat nog iets met jou?
Ja, natuurlijk. Hè. Dus als je een fout maakt, dan doet dat wat met mij. Ik bedoel, het is erger als je een fout maakt en het doet niks met je. Nee, natuurlijk heb ik daar last van gehad.
Het ging over extreem lage gasgebruik en mensen die het hebben gemist.
En dat is heel macro gedacht, maar het gaat natuurlijk om mensen die dus met een dekentje zitten. Mensen bijvoorbeeld die afhankelijk zijn van elektriciteit voor hun zorgapparatuur. Hè. Dus ik kreeg ook commentaar met iemand die ik veel twitteren zeggen van ja, maar je vergeet eventjes dat ik gewoon echt een hoge elektriciteitsrekening moet hebben vanwege alarm. Ja. Dus ik had daar te weinig rekenschap van gegeven dat uiteindelijk gaat om mensen en ook bedrijven die het helemaal niet zo vrijwillig.
En het is goed dat je zegt van oké, dat heb ik niet goed gedaan, dat moet ik herstellen. Maar het is ook een beetje de sfeer die met elkaar gecreëerd wordt. Het polariserende, zoals je wilt, de sociale media, de korte quotes, waardoor. Ja, het is ook een beetje soms armoede aan inhoud.
Dus dat je bijvoorbeeld, en dat overkomt helaas vrouwen heel vaak, dan staan ze bijvoorbeeld heel slecht op een. Wordt er net iets geknipt uit een videootje waar ze heel raar op staan. Of er wordt er net een quote of een zinnetje geknipt. En dat gebeurt in de Tweede Kamer, vind ik veel te vaak, dat dan de context weggaat. Of dat er dus één. En dat is natuurlijk wel van alle eeuwen, dat er een rapport is en dan halen ze één zinnetje eruit, maar niet de bijzin, die heel belangrijk is. En dat maakt de politiek inderdaad heel hard. Soms voelt het wel alsof je heel hard continu aan het rijden bent en als je even met je ogen knippert, lig je wel in de vangrail. En dat maakt ook het politieke bedrijf onveilig, om nog even dat vervelende woord te gebruiken. Dus dat je eigenlijk helemaal niks meer durft te zeggen, dat iedereen zichzelf gaat censureren. Omdat je dus niet meer wordt gezien als mens en niet de context waarin je dingen zegt, maar gewoon één dingetje eruit wordt geknipt. En vervolgens wordt geblazen tot iets wat je natuurlijk helemaal niet hebt bedoeld.
Ja, en ik heb heel veel respect voor jullie allemaal, welke partij dan ook, dat jullie er wel uiteindelijk wel staan. Maar dit is natuurlijk wel een probleem waardoor dingen ook niet in beweging komen, heb ik het soms het gevoel. En dat je dus ook, dit is ook een onderdeel van dat wantrouwen. Hoe krijgen we dat nou weg?
Ja, door te blijven luisteren en door een beetje ook geduldig te zijn. Ook door. Ik las vanochtend ook een artikel over mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat ze dus heel veel pijn hebben gehad van ja, dus werden ze gelijk weggezet als wappies. Dat is niet zo. Je hebt vaak soms goede redenen om iets wel of niet te doen. Een van mijn broers heeft zich ook niet laten vaccineren. En je moet ook niet mensen wegzetten vanwege één ding dat ze doen, waar je het misschien niet mee eens bent. Beetje respectvol met die verschillen omgaan. Dat zou echt zo ontzettend heilzaam zijn voor onze politiek en onze samenleving. Gewoon om verder te gaan. En dan moet ik ook zeggen, als je naar Twitter kijkt, dan is het een en al zwart-wit. Als je gewoon met mensen in de winkel staat of gewoon ergens in de kroeg staat te praten, dan kan je prima van mening verschillen zonder elkaar helemaal af te schrijven. Ja. Dus ik heb ook nog wel een hoog groot vertrouwen in de gewone Nederlander die donders goed weet dat je het gewoon ook met elkaar oneens kan zijn.
Maar als we het toch even verbinden aan die moeilijke dossiers, hoe luister jij naar mensen die zeggen, We willen gewoon niet meer asielzoekers hier in Nederland. Want wij kunnen zelf onze eigen problemen al niet aan. En ik kan niet die rekening betalen. Hè? Dus ik heb het moeilijk. En er worden wel allemaal andere mensen geholpen. En waarom word ik niet meer geholpen? Laten we eerst de problemen van Nederland oppakken.
Eerst luisteren naar de problemen die ze daadwerkelijk hebben. Als jij je rekening niet kan betalen. En als je al 13 jaar wacht op een huurwoning. Natuurlijk moet dat eerst opgelost worden. Alleen, het is niet de schuld van die asielzoekers. Het is de schuld van bijvoorbeeld het systeem. Er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk best wel recht hebben op allerlei toeslagen of hulp, maar niet meer durven te vragen omdat ze zo bang zijn geworden van de overheid. En dat moeten wij ons aantrekken. Dan moet je eerst dat oplossen. En eerst zorgen dat mensen ook geholpen kunnen worden. En dan kom je er waarschijnlijk vanzelf achter dat het inderdaad niet de schuld van de asielzoeker lag, maar dat lag aan het systeem of aan jouw angst, of omdat een ambtenaar niet naar jou mocht luisteren of niet eventjes een oplossing mocht vinden die wel voor jou helpt. Dus zo kijk ik naar. Maar ik zal nooit één groep mensen de schuld geven van problemen die helaas gewoon door de overheid zijn veroorzaakt.
De vraag gaat natuurlijk door. Je hebt eerder een kettingvraag beantwoord, maar morgen dan heb ik weer een mooi gast. En dat is de lijsttrekker voor de VVD, Edith Schippers. Is al een aantal keer gevallen in dit gesprek. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, wat ik haar zou willen vragen, gisteren stond er een interview met haar collega, VVD-collega Remkes, oud-minister, oud-gouverneur van Limburg, oud-Kamerlid. Hij wordt altijd ingevlogen als VVD-premier Mark Rutte er niet uitkomt. En hij werd geïnterviewd en hij zei over de uitspraken van mevrouw Schippers over belastingenverlagingen, zei hij dit, ik ga hem even quoten: als je de indruk wekt dat je in de komende 4 jaar over de volle breedte de belastingen wilt verlagen, dan is dat een buitengewoon onverstandige uitspraak. En mijn vraag aan mevrouw Schippers is: bent u het eens met de heer Remkes dat die uitspraak onhandig was?
Een hele spannende vraag, die ga ik haar zeker stellen. Maar wat gebeurt er bij jullie achter de schermen als Remkes dat zegt? Dan is het yes, we got it.
Nou, ik moet altijd zeggen dat ik ken de heer Remkes ook redelijk goed. En ik heb gisteren ook wel gezegd tegen mijn vriend: kunnen we de heer Remkes niet 30 jaar langer laten leven? Zo'n ontzettend verstandige man. Nee, ik moet wel grinniken als ik al die uitspraken van hem lees. Maar ik vind ook wel dat hij echt heel wijze dingen zei over dat luisteren. En dat we eigenlijk waar we het veel over hebben gehad afgelopen uur. Er wordt ontzettend veel gezonder, zenden. En als politiek moet je luisteren. Je zit daar als volksvertegenwoordiger. Je zal moeten luisteren naar de ondernemers, de burgers, de mensen in de knel, over waar ze door in de knel zitten. En dan zit de oplossing is vaak simpeler. Of ik wil niet zeggen simpel, maar de oplossing zit dan wel weer bij ons. En daar kom je alleen maar achter door te luisteren, ruimte en vertrouwen te geven.
Want dat is gewoon onderliggend het fundamentele probleem wat eigenlijk de politiek, waar je natuurlijk zelf ook onderdeel van bent, heeft gecreëerd.
Ja, ik denk dat Nederland veel mooier kan worden als we meer luisteren en wat meer elkaar vertrouwen.
Ja, dat zijn hele mooie woorden. En ik vraag me dan af, gaat het gewoon lukken? Hè? Want hier wordt natuurlijk zo lang al over gesproken. Dus ik wil jou geloven dat het verandert. Maar de realiteit is dat uiteindelijk moet je weer naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen toewerken. Moet je weer afzetten tegen elkaar. En kom je weer in dat hele politieke spel terecht.
Nou, ik ben een optimist. Maar ik geloof echt dat het gaat lukken. Omdat we zo ontzettend zat zijn van de manier waarop we onszelf hebben vastgedraaid de afgelopen 10 jaar. Dat heel breed wel de behoefte staat voor echt die andere bestuurscultuur. En dat is gewoon elkaar vertrouwen.
Ik ga het met jou afwachten of het gebeurt. Het lijkt me fantastisch als het lukt. En ik wil je danken dat jij hier te gast wilde zijn. Meili Vos, de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid bij de Eerste Kamerverkiezingen. En natuurlijk, zoals altijd, maar ik zeg het toch nog maar eventjes, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of jouw favoriete podcastkanaal. We zijn overal te vinden. En mis geen aflevering, want dan ben je altijd scherp en goed geïnformeerd. Maar het allerbelangrijkste, blijft op deze zender zometeen Iman Verrips met het mooie programma BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.